Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl.
Andere muziek dan u gewend bent van ons. Maar dit is toch echt vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer, uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos.
We stoten joren laag op ons gas. Het ging ons koud, het kon uit de hoop.
En Roos, wat horen we voor muziek?
We horen hier het strijdlied voor de Groningers. Uitgevoerd door Freek de Jonge, samen met Groningse muzikanten. Bij De Wereld Draait Door, ik geloof in 2019. En het is een lied op muziek van Ede Staal.
Ja, indrukwekkend gezicht was dat. Een mooi strijdlied.
Een strijdlied. Ja.
Naam waren de touw, touw te regen.
Kamp riep met Shell niks aan de hand.
Want we gaan naar Groningen, naar een ramp in slow motion. Na de toeslagenaffaire is de ramp in Groningen een tweede voorbeeld van hoe burgers door de eigen overheid vergeten kunnen worden. Of, veel erger, in grote problemen gebracht. Commissies om het op te lossen buitelen al jaren over elkaar heen. Maar je hoort ook af en toe weer geluiden dat er eigenlijk veel te weinig gebeurt. Het Gronings probleem is een veelkoppig monster dat huist in een juridisch moeras. En deze prachtige zin heb ik niet zelf verzonnen, maar haal ik uit het artikel van Roos van der Lint deze week in De Groene. Roos die onlangs verhuisd is naar Groningen en ze doet deze week in De Groene verslag van haar bevindingen. Welkom in de podcast, Roos.
Dankjewel.
Verhuisd naar Groningen. Wanneer? Waarom?
Ik ben verhuisd afgelopen januari vanwege een nieuwe baan van mijn partner.
En je komt uit, van waar ben je verhuisd?
Vanuit Amsterdam.
Dus je bent een randstedeling die naar Groningen is vertrokken.
Ja, ja, absoluut.
Jullie zijn randstedelingen die naar Groningen zijn vertrokken. Nou kende je natuurlijk de problematiek van de aardbevingen in Groningen. Al was het maar omdat je bij De Groene werkt en daar ook regelmatig over geschreven wordt. Maar verandert het nog iets dat je, als je zo'n verhuizing, dat je nu in Groningen woont?
Ja, zeker wel. Ik moet zeggen, ik heb het onderwerp wel... altijd gevolgd, ook toen ik in Amsterdam woonde. Maar het heeft wel, de verhuizing heeft wel mijn blik veranderd. Ik denk met name dat mij is gaan opvallen hoeveel aardbevingen er eigenlijk plaatsvinden in Groningen.
Recent ook nog?
Recent ook nog, dit weekend nog, afgelopen weekend 2.3 op de schaal van Richter bij Stedum.
Wij horen daar niks van, maar jij wel.
Wij horen daar niks van. Ik hoor daar ook niks van. Ik moet wel zeggen, ik woon in de stad Groningen.
Nee.
Een enkele keer trilt de grond daar ook wel. Maar dat is echt op papier. Dat is niet iets wat je merkt.
Nee.
Ik heb dit nog niet meegemaakt. Maar het is wel iets wat je meekrijgt als je daar woont. Je leest het in de krant, in de regionale media. Zie je toch dat er, nou ja, regelmatig bevingen. Ik geloof dit jaar nu 21. Dat is meer dan ik had gedacht toen ik in Amsterdam woonde.
Ja.
En wat mij ook opvalt is dat het echt deel uitmaakt van het gesprek van de dag in Groningen. Ik sprak vorige week nog iemand in een heel andere context. Iemand die uit Huizingen komt. En Huizingen is het dorpje waar nu bijna 10 jaar geleden de grootste beving heeft plaatsgevonden.
Ja,
die... en dan heb je het daar toch heel makkelijk over. En je ziet dat die problematiek heel erg leeft.
Dus het is voor jou ook meer gaan leven?
Ja, absoluut. Ja, zeker.
Even over jouzelf, want het is voor jou een uitstapje, dit artikel. Je bent kunstredacteur van De Groene.
Klopt.
Al bijna 10 jaar, 8 jaar?
Nee, dit is mijn, zo'n 8 jaar.
Ja, ja. Wat doet een kunstredacteur bij De Groene? Wat doe je dan?
Als kunstredacteur coördineer ik de kunsten in De Groene. Ik heb zelf een achtergrond in een beeldende kunst en ik bespreek voornamelijk tentoonstellingen van hedendaagse kunst. Maar daarnaast hebben we heel veel medewerkers die schrijven ook over televisie, theater, klassieke muziek. Noem het maar, alle kunsten.
En daar hoef je niet voor in Amsterdam te wonen, omdat het
nee, maar dat hoeft niet. Nee.
Maar goed, dit is dus als gezegd, maar dat doe je wel vaker, een uitstapje over.
Dat doe ik wel vaker,
een
zeker.
Een artikel over een ander onderwerp, heb je ook al eens eerder over in de podcast gezeten.
Ja.
Waar je vooral over schrijft, waar je artikel over gaat, is het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Die zijn deze maand begonnen met een pilot. Ze zullen al wel iets eerder met hun werk begonnen zijn, neem ik aan. Ik werd er een beetje moe van. Weer een nieuwe commissie, weer een nieuw instituut wat iets gaat doen in Groningen. Vertel, wat is het IMG, het Instituut Mijnbouwschade Groningen?
Dat is een lekker begin. Nee, het IMG is een onafhankelijk instituut. En de uitkomst van, wat je zegt, jarenlang verschillende instanties die zich over dit gasdossier hebben gebogen. En dan met name de afwikkeling van de schade. En ik meen dat het IMG in juli 2020, vorig jaar dus, van start is gegaan.
Mm-hmm.
En ze maken nu een begin met de regeling voor immateriële schade.
Ja.
En dat is heel wat anders dan de schadeafhandeling van de huizen.
Ja, ja. Nee, het gaat hier om smartengeld.
Smartengeld.
Ja.
Ja.
Maar ja, ik gun de Groningers alle goeds natuurlijk, zeker bij de problemen die ze hebben. Maar smartengeld is weer zo, dat is weer iets aan de zijkant van het probleem, zou je kunnen zeggen. Het gaat dus niet over, wat je zelf ook al zegt, de schade aan de huizen.
Nee, maar ik zou niet zeggen dat het over de zijkant van een probleem gaat. Ik denk, de reden dat ik dit stuk wilde schrijven is eigenlijk dat het gasdossier in Groningen zoveel gaat over cijfers. Het gaat over winst, het gaat over gas in kubieke meters uit de grond. Het gaat over zoveel schademeldingen en zoveel geld dat daar naartoe moet. Maar wat helemaal buiten beschouwing wordt gelaten is echt de menselijke kant van het verhaal. En ik denk als je het hebt over al die schade aan huizen, dat denk ik niet. Dan heb je het ook over heel veel leed dat daarmee gepaard gaat. En dat leed, dat kan heel divers zijn. Het kan zijn het meemaken van een beving zelf, maar ook het hebben van die schade en het moeten doen van een melding. En alle procedures, wat we net al zeiden, al die instanties van afgelopen jaren, wat helemaal niet lekker is gelopen. Dat heeft mensen ontzettend veel frustratie, verdriet, stress en ook echt een gebrek aan vertrouwen opgeleverd. En ik denk dat het een heel wezenlijk deel is van het probleem waar nu eigenlijk nog heel weinig aandacht voor is. En wat met deze regeling voor smarte geldt, misschien dat een kleine verandering kan zijn.
Ja. Nee, dat ben ik wel met je eens. Het lijkt me een zeer wezenlijk onderdeel van het probleem. Wat ik bedoelde te relativeren, maar daar komen we zo ook nog wel verder op, is, kan zo'n instituut daar dan iets aan doen? Maar een groot probleem, dat beschrijf je ook weer, en dat stond al eerder ook in De Groene beschreven, is de bestuurlijke spaghetti, waarin de Groningers met schade aan hun huizen terecht zijn gekomen.
Klopt, ja.
De eerste scheur in het eerste huis, dan denk je nog, ach, we wonen in Nederland, daar zal wel iets aan gedaan worden.
Ja.
En zo is het niet gegaan.
Nee. Nee, zeker niet. Nee. En wat misschien ook goed is om te zeggen, dat speerpunt van het overheidsbeleid op dit moment is veiligheid. En ook die veiligheid die wordt steeds uitgedrukt in aantal woningen, de versterkingsoperatie. Dat is nu waar het veel over gaat. Maar veiligheid, dat is veiligheid op papier. Maar er is ook nog gewoon een ervaren veiligheid van de mensen in aardbevingsgebied. Dat is een hele andere realiteit waar die mensen mee te maken hebben.
Ja.
Die helemaal niet zo makkelijk te meten is, maar die wel heel wezenlijk is.
Ja. Ja, en er zijn ook voor twee dingen aan de hand. Er is een enorm wantrouwen tegen de overheid gegroeid. Hè? Een soort bijna cynisme, woede, boosheid, alles bij elkaar. Vanwege de manier waarop ze in de kou zijn gezet, jarenlang.
Ja.
Maar het andere, en daar gaat het in jouw artikel over, is het daadwerkelijk, wat doet het met mensen?
Klopt, ja.
En dan, wat doet het met mensen? Dan die vraag, en hoe kunnen we dat weten? Hoe meet je dat?
Ja, dat is heel, heel lastig. Het doet natuurlijk ook niet met alle mensen hetzelfde. Hè? Er zijn ook mensen, ik zag toevallig na aanleiding van de beving van afgelopen weekend, dat er ook mensen waren die zeiden, ja, maar er is zoveel negatieve framing over die aardbevingen en wij wonen hier gewoon prachtig en ik heb daar geen leed van. Ik bedoel, die mensen zijn er ook. Maar er zijn ook naar schatting tienduizenden Groningers die wel met aardbevingsleed te kampen hebben. En het lastige daaraan is, hoe meet je dat? Want uiteindelijk draait het dan toch weer om cijfers over hoe je die menselijke ervaringen toch hard kunt maken. Ja, en dat is ook wat nu nodig is voor die om in aanmerking te komen voor smartengeld. Maar daar hebben we het misschien straks nog over.
Ja.
Maar
je komt toch weer in een soort bureaucratie terecht, denk ik dan, of niet?
Dan wel, ja. Ja, dat. Dat is heel, heel lastig. Misschien wat ik nog kan vertellen is hoe daar onderzoek naar gedaan is.
Okay.
Dat is bijvoorbeeld de Rijksuniversiteit Groningen. Die heeft een onderzoeksprogramma, dat heet Gronings Perspectief.
Mm-hmm.
En dat loopt, dat liep van 2016 tot 2021, maar dat is zojuist met 2 jaar verlengd. En zij zijn echt het instituut dat onderzoek doet naar het welzijn van de Groninger. Wat doet het met mensen? Daarvoor hebben ze een panel met een aantal duizend mensen dat om de zoveel tijd vragen beantwoordt over hoe het met ze gaat. Maar wat zij ook doen, is het doen van een soort directe impactanalyse. Zo direct na een aardbeving vragen aan mensen wat zo'n beving met ze heeft gedaan.
Mm-hmm.
Dus zij monitoren op allerlei manieren, ook in samenwerking met partners, hoe het staat met dat leed. Dus op zich hebben we daar wel een heel goed beeld van.
Ja, vanuit de universiteit, die studies waren al bezig. Dus 2016 zeg je, voordat dat instituut IMG werd opgericht. Dus die kunnen daar mede gebruik van maken, denk ik dan.
Ja, zeker. Dat is ook allemaal, die zijn allemaal wel daaraan verbonden.
Ja, ja. Ja. Een van de dingen die pijn doen in Groningen, los van de directe pijn en angst voor bevingen is, en nu citeer ik uit jouw artikel, het bagatelliseren en het ontkennen van de ernst van de impact. Dat is, zo vermoeden de onderzoekers, een van de belangrijkste factoren die bijdraagt aan chronische stress. Vertel, waar heb je dat op gebaseerd? Waar hebben de onderzoekers dat op gebaseerd?
Waar hebben ze dat op gebaseerd? Dat komt dus naar voren uit hun onderzoek. Ik weet niet precies welke voorbeelden daar toe hebben bijgedragen in dit geval.
Maar het is een conclusie van de onderzoekers zelf.
Ja, het is een conclusie van de onderzoekers zelf.
Ja.
Maar ik kan wel een voorbeeld geven. Zoals een aantal weken geleden deed de directeur van de NAM, Johan Atema, die had een interview in NRC. En daarin deed hij wat uitspraken.
Ja.
Bijvoorbeeld dat waarschijnlijk maar 50 in plaats van 26.000 huizen versterkt zouden hoeven worden.
Ja, ik viel toch wel van mijn stoel toen ik dat las.
Ja, ja,
Die tegenstelling.
Klopt.
En dan woon ik nog niet eens in Groningen. In Groningen zijn ze nog veel bozer geworden.
Maar wat ik heb gehoord van mensen die ik sprak in Groningen, dat ze het wel heel positief vonden dat dit keer heel Nederland daar eigenlijk over viel. Dus dat toch wel inmiddels is doorgedrongen. Wat die mensen daar op hun bordje krijgen.
Ja.
Ik heb voor dit artikel gesproken met de onderzoeker, een van de onderzoekers van Gronings Perspectief. En zij zei ook dat deze uitspraken zeer ongelukkig zijn. En dat dit dus echt het is zo'n onderschatting van de problematiek. Hè? Want het gaat niet alleen om die, oké, misschien zijn het maar 50 van de 26 huizen die versterkt hoeven worden, waar geen enkele aanwijzing voor is dat dat zo zou zijn. Maar het is echt een miskenning van het totale probleem van de Groningers. Dat veel verder gaat dan alleen maar moet mijn huis versterkt worden. Het is het totaalpakket van wat deze jaren heeft opgeleverd.
Ja, oké, maar ook over die versterkingen. Ik las 26.000 huizen zijn aangemeld om versterkt te worden en 13.000 daarvan zijn nog niet eens onderzocht, geïnspecteerd.
Nee.
Dus hoe kan iemand dan zeggen dat over er maar 50 versterkt te worden?
Ja, ja, ja. Nou, hij heeft ook geen excuses gemaakt voor de opmerking zelf, alleen voor de ophef die het veroorzaakt heeft.
Ja.
Er is overigens, moet de NAM zich wel verantwoorden voor deze uitspraak. Ik geloof 7 juli is er een hoorzitting in de Kamer.
Ja. Ja. Ja, het enige waar die zich op baseert, en dat heeft enige grond. Dus de gaswinning is natuurlijk al sterk teruggedraaid en wordt volgend jaar bijna helemaal, of misschien zelfs wel helemaal gestopt. Ja. En dat betekent dat de nieuwe voedingsbodem voor bevingen kleiner wordt. Dat wil niet zeggen dat de bevingen afgelopen zijn, maar dat het probleem niet meer vergroot wordt vanuit door de aardgasboringen, vanaf volgend jaar tenminste.
Ja, ja, ja. Ja, maar er is ook gezegd dat de bodem nog jarenlang, zo niet 100 jaar, in beweging kan blijven. En zoals de onderzoeker die ik spreek, Catherine Stroebe, ook in mijn stuk zegt, die versterking is voor veel mensen ook een strohalm waar ze zich aan vasthouden. Van oké, mijn woning gaat versterkt worden.
Ja.
Dat is heel belangrijk, ook voor die ervaren veiligheid, hè, in plaats van die veiligheid op papier.
Ja,
en hij bagatelliseert dan toch het probleem. Hij schuift het eigenlijk terzijde en daar doe je niet veel goed mee.
Nee, nou, we wachten af hoe hij dat gaat uitleggen in de Tweede Kamer. Een ander citaat was van de toezichthouder van de staatstoezicht op de mijnen. En die kwam een tijd geleden al met de mededeling: als het in het huidige tempo doorgaat, die versterkingsoperatie, dan gaat die nog zeker 20 jaar duren. En daarvan zei de inspecteur-generaal Kokkelkoren onlangs in de NRC dat het natuurlijk onacceptabel is. Dat
ja.
de overheid dat niet uitgelegd krijgt.
Ja.
Hoe kan het dat dit soort dingen, dit soort uitspraken zover, ja, dat kun je ook niet weten. Maar wat doet het in Groningen dat die zover uit elkaar liggen, die benaderingen?
Oeh, ja, dat is speculeren.
Ja.
Maar ja, het is natuurlijk nogal wat dat die uitspraken zover uit elkaar liggen. En je zal daar maar zitten met je huis of in de onzekerheid of in wat voor situatie.
Nou ja, je hebt met zo iemand gesproken, hè?
Ger Waring, dat klopt.
Vertel,
ja.
Wie is Ger Waring?
Ger Waring is een man met een vrouw die woont in Loppersum in een prachtig oud pand. Dat kochten ze in 1994 en in 2006 deden ze voor het eerst melding van schade. En dat werd een heel epistel. Schade na schade na schade. Hij heeft een koffer vol met dossiers, zoals heel veel mensen die hebben. En hij vertelt in mijn stuk niet alleen over die schade, maar vooral ook wat het met hem heeft gedaan. En hij kan er eigenlijk niet over praten, zegt hij ook, want het doet hem te veel. En hij heeft hartklachten sinds enkele jaren. Die hij hier aan wijdt, aan chronische stress.
Maar probeer het toch eens voor ons te beschrijven. Wat heeft het hem gedaan, al die jaren, die problematiek? En hij is een van de mensen die meezingt in het koor, en dat lied dat we in het begin
hoorden. Ja, dat klopt. Hij zingt mee.
Ja,
wat het met hem heeft gedaan. Dit is echt een voorbeeld van iemand die zich heeft vastgebeten in dit dossier. Dat vertelt ook een aardbevingscoach die in mijn stuk aan het woord komt. Mensen die hebben zoveel tegenslag ervaren en zich zo ongehoord gevoeld. En wat je dan doet, is dat je jezelf helemaal erin gaat vastbijten om je eigen gelijk te halen. En gewoon dat je wil dat dingen opgelost worden. En nou ja, dat is al die tijd niet gelukt. En dat is eigenlijk in zijn geval tot op de dag van vandaag. Het huis van Ger Waring heeft nu dat gaat gesloopt worden. Alleen de gevel blijft staan. En daar komt een heel nieuw huis achter. Mm-hmm. Maar dat is deel dan van de versterkingsoperatie en de verhuizing, de tijdelijke verhuizing voor hem. En niemand weet ook voor hoe lang dat zou zijn. Het is allemaal heel veel onzekerheid. Mm-hmm. Die is nu voor de tweede keer uitgesteld. Dus hij had het zwembad in zijn tuin al opgeruimd, liet hij me zien. Maar nu gaan ze toch pas in oktober verhuizen. Het legt zo'n beslag op je leven als je huis gewoon niet een veilige plek is. Een zekere plek is in je leven.
Ja, wat is het voor iemand? Wat doet hij voor werk?
Hij is muzikant en hij heeft een muziekwinkel. Hm. Ja, heel relaxed is hij eigenlijk, vertelde hij. Ja. Ja.
En is hij nu het zat om erover te praten?
Eigenlijk wel. Ja. Ja, hij is moe gestreden, zei hij. En toen ik hem vroeg of ik hem mocht opzoeken, toen, nou, in eerste instantie dacht hij ook, ik wil het niet. Hij wilde het toch wel. Groene Amsterdammer wilde het wel. Ja.
Weer een journalist, dacht hij.
Een beetje wel, ja.
En hoe kijkt hij, heb je met hem ook over die schadeafhandeling, het smartengeld van de IMG, heb je daar met hem ook over gehad?
Ja, daar heb ik het met hem over gehad. Hij doet zelf mee aan die pilot van het IMG, maar hij heeft niet de energie om dat zelf te doen. Dus dat gaat via een belangenbehartiging vereniging.
Wacht even, de pilot houdt in dat het IMG een klein aantal mensen nu onderzoekt in hoeverre ze recht op smartengeld hebben?
Dat klopt, ja. Ze zijn nu in juni begonnen met 100 huishoudens.
Ja.
Ik geloof dat zo'n 160 mensen dan in totaal zijn. En daarmee zijn ze nu nou ja, het traject begonnen. Hoe zij deze regeling op papier hebben bedacht. Ja. Daar heb ik ze uitgebreid over gesproken, ja. Ook in mijn stuk. Daar gaan ze nu kijken hoe dat aansluit bij de praktijk eigenlijk. En ze verwachten, ik meen binnen 8 weken nadat ze begonnen waren. Dus nou ja, ergens de komende 6 weken of zo zou ik zeggen dat daar de eerste resultaten van verwacht kunnen worden.
En Ger Waring doet mee, maar die gaat dan niet zelf
de
lijst invullen of mensen te woord staan?
Nee.
Dat doet iemand voor hem?
Ja, klopt, ja. Ja.
En wil die betekent dat hij wel in aanmerking wil komen voor smartengeld?
Jawel, dat wil hij wel, maar hij sloeg zich met zijn hand op zijn voorhoofd toen we het erover hadden. Zei hij, ach, waar gaat het over?
Ja, waar gaat het over?
Nou, is dit nou echt 1500 euro? Wat moet je daarmee? Hè? Wat is mijn gezondheid me wel niet waard? Wat zijn al deze jaren me wel niet waard? Wat heeft me dit gekost? En wat kan 1500 euro, laat het 5000 zijn. Want het bedrag is vanaf 1500 tot maximaal 5000 euro. En dat hangt van allerlei factoren af,
ja.
Per persoon. Dat staat gewoon in geen enkele verhouding tot het leed wat mensen is aangedaan. Maar goed, ja, welk bedrag staat wel in verhouding tot leed?
Ja.
Dat is natuurlijk een cruciale vraag.
Ja. Ja, misschien is het ook, het is natuurlijk wel, ook al krijg je weinig, een soort erkenning.
Ja, dat wil het zeker zijn. Ja, dat zegt ook Ellen Giebels, bestuurslid van het IMG in het stuk. Zij vertelt ook dat het gewoon een heel belangrijk signaal is naar de samenleving toe. Zij noemt het zelfs een collectieve erkenning van het leed in Groningen.
Ja, ja.
Dat wil het zijn. Een oplossing voor het leed is het niet. Er zitten ook wat anders onder het gras, als je het mij vraagt.
Ja, nou laten we even naar de details kijken van hoe dat dan werkt. Want je hebt met die mensen van het comité gesproken. Ellen Giebels is de psycholoog, geloof ik, van de club. Ze zijn dus nu zelf met een pilot begonnen, omdat ze zelf ook nog uit moeten zoeken hoe ze te werk gaan. Maar het gaat om een bedrag tussen 1500 en 5000 euro.
Ja.
Dat weet je al. En ze moeten nu een criteria bedenken of een procedure bedenken om te bepalen. Nou, Roos, die gaan we 2000 geven. Sophie, die hier ook aan tafel zit, 3000. Waarom zou de een meer krijgen dan de ander? Daar zijn ze nu over aan het nadenken?
Nou, daar hebben ze al over nagedacht. Dus in principe ligt de regeling nu helemaal af en klaar op tafel. En gaan ze hem nu voor het eerst toepassen. Maar het is een heel lang proces geweest. Deze regeling voor immateriële schadevergoeding kent een aanloop van jaren. Want het is ook ooit begonnen met een rechtszaak. En dat was al in 2017.
Ja, het moet van de rechter, hè, deze commissie.
Ja.
Het is niet door de overheid ingesteld, of misschien wel, maar het moet. Het is een opdracht van de rechter.
Ja, nu is het wel zo dat de NAM tegen die uitspraak van het Hof in cassatie is gegaan. En dat daar in oktober de uitspraak van verwacht wordt.
Zou dat nog alles tegen kunnen houden? Stel nou dat het te hoog...
Nou, die vraag heb ik ook gesteld aan het IMG. Daar kreeg ik niet direct antwoord op. Alleen dat ze nu toch vast beginnen, omdat deel van de problematiek is het wachten ook. Het wachten van die Groningers. En Bas Kortman, de bestuursvoorzitter van het IMG, die zei ook, als je te lang talmt, dan doe je onrecht. Dan doe je geen recht. Dus daarom beginnen ze nu.
Ja.
Ja.
Je moet er niet aan denken dat in oktober de Hoge Raad zegt, het hoeft toch niet.
Nee, dan kan het weer terug naar het Hof. Oh ja, het is al een gebed zonder einde.
Ja.
En dit,
dan zou dit daar weer bij komen.
Ja, maar ik vermoed, de overheid heeft in 2019 zelf ook een commissie ingesteld die hier een rapport over heeft geschreven. Iets van erkenning heet dat. Ja, dus de noodzaak hiertoe is wel heel duidelijk. Dus ik verwacht niet dat van tafel wordt geschoven.
Nee. Nu kom je voor, tenminste zou je mogen verwachten, voor schadeherstel in aanmerking als je kunt aantonen dat jouw huis beschadigd is. Nou, dat weten we allemaal. In Groningen is dat ook niet zo vanzelfsprekend en loopt dat heel moeilijk. Maar in principe is dat wel het uitgangspunt. Maar wie hebben er allemaal emotionele schade geleden als gevolg van die ramp? Dus wie komt er in aanmerking voor smartengeld? Heb je daar ook over gehad? Waar ligt de grens?
Ja. Nou, een uitgangspunt bij die uitkering van smartengeld is, grappig genoeg, toch weer fysieke schade. Fysieke schade aan je huis. Hm. Dat is ergens ook wel logisch. Het blijkt ook wel uit onderzoek dat mensen die schade hebben aan hun huis, en met name mensen die meervoudige schade hebben aan hun huis, dat die meer gezondheidsklachten hebben, meer leed hebben ervaren.
Ja, dat blijkt ook uit die onderzoeken van de
Precies, dat blijkt ook zo. En ik snap ook dat je ergens een haakje moet hebben natuurlijk, iets om te beginnen. Dus het IMG heeft een aantal, ja, dat heet dan, vind ik vrij ongelukkig, bouwstenen bedacht. Die een soort pijlers zijn waar verschillende onderwerpen van die schade. Dat zijn er een aantal. En dan is er ook een persoonlijke vragenlijst die mensen kunnen invullen als ze willen. Dat een soort vertaling moet zijn van het leed, de impact op je dagelijks leven bijvoorbeeld.
Hebben ze een idee al over hoeveel mensen het zou kunnen gaan?
Nee, maar het zou tienduizenden kunnen zijn.
En dan is er nog de speciale categorie, daar hadden we het al even over, naar aanleiding van de kindertekeningen bij jouw artikel. Wat voor schade brengt het aan de kinderen toe? Hebben ze daar onderzoek naar gedaan?
Ja, daar is eigenlijk maar één echt onderzoek naar gedaan. Dat is een deelonderzoek van Gronings Perspectief. Mm-hmm. Dat heette Veilig Huis, Veilig Thuis. En dat was een kwalitatief onderzoek. Dat betekent dat er maar met 49 kinderen en jongeren uit het Gronings aardbevingsgebied is gesproken. En die gesprekken gingen over hoe zij de situatie ervaren, hoe ze de veiligheid ervaren. Ik vind dat het een heel indrukwekkend rapport. Bij het artikel, het zijn zowel tekeningen ook die erbij zijn gemaakt. Er is een aparte publicatie bij verschenen met tekeningen. Mm-hmm. Maar ook met briefjes aan de koning en aan Mark Rutte.
Beste overheid, ik zou graag willen dat jullie meer geld in Groningen staken. En dat in een kinderlijk handschrift. Wij houden hier een fakkeltochten tegen jullie boeren. Jullie hebben er baat bij, maar wij zijn de pineut. Groet. Nou, dan is de naam weggelaten.
Ja, ja.
Zijn er ook uit het eerste onderzoek, zijn er tekenen gekomen dat het inderdaad schade toebrengt aan kinderen?
Ja, zeker. Ja, ja, ja.
En welke?
Angst. Er zijn best wel wat kinderen die toch hebben over als ons huis instort bijvoorbeeld. Kinderen die bang zijn voor scheuren. Kinderen die niet goed slapen. Vooral ook dat het gesprek aan de eettafel 's avonds altijd over die schade gaat en over dat huis. En ik geloof niet dus dat daar dan cijfers van zijn, maar wel de impact van hoe het gaat binnen een gezin en dat zo onder druk staat eigenlijk en zoveel stress ervaart, dat heeft zeker zijn weerslag op de kinderen. Ja.
Ja, het gaat om veiligheid in je eigen huis, zoals je al zei.
Mag ik nog zeggen? Ja. Er stond toevallig vorige week een groot stuk in de krant daar, in het Dagblad van het Noorden. En dat ging ook over een gezinssituatie. En die vader is nu overleden. Maar die heeft jarenlang ook zich zo vastgebeten in dit dossier. Maar wat mij daar zo aan dat stuk is bijgebleven, is dat hij ook 's nachts opbleef om over zijn kinderen, de veiligheid van zijn kinderen te waken. En dat vind ik zo schrijnend. Ja.
Ja, hoe ze precies berekend hebben, weet ik niet. Maar ik las in dat onderzoek van Gronings Perspectief dat ze schatten dat er 5 mensen per jaar overlijden.
Kunnen overlijden, maar dat was een voorzichtige schatting. Ja.
Goed, we gaan het allemaal horen in juli, die meneer Atema voor de hoorzitter van de Tweede Kamer. En laten we hopen dat in oktober de Hoge Raad de hele zaak niet op losse schroeven zet met een uitspraak. Nog één nieuw woord heb ik geleerd uit jouw artikel. Het viel net ook in jouw antwoord. Het woord aardbevingscoach.
Ja.
Wat is dat?
Ja, daar sloeg ik zelf ook wel op aan natuurlijk. Een aardbevingscoach, ja. Dat is een heel bijzonder beroep. Dat zich volgens mij alleen in Groningen, dat alleen daar bestaat. Ik spreek een aardbevingscoach in mijn stuk.
Ja.
En wat zij doen is enerzijds praktische ondersteuning bieden. Dus echt mensen helpen bij moeilijke brieven of dingen uit het dossier wat ze niet begrijpen of waar ze hulp bij kunnen gebruiken. Maar wat ze vooral doen is een luisterend oor bieden. Gewoon om te kijken wat er gaande is. in een huis houden.
En wie betaalt haar dan?
Wie betaalt haar dan?
Ja.
Oei, de gemeente, denk ik. Zij is van Welzijnswerk Hoge Land.
Okay.
Ik geloof dat zij werkt voor de gemeente. Maar die werkt ook weer samen, ook met het IMG bijvoorbeeld. Al die instanties en zo, die zijn wel met elkaar verbonden.
Ja.
Ja.
Roos van der Lint, we blijven het volgen. En jij zeker, want je gaat straks weer terug naar Groningen.
Ik ga straks weer terug, ja.
Dankjewel voor dit gesprek.
Dank je.
We stoten jodelaag op het gas. Het ging ons koud, het kon uit de hoofd.
Verder deze week in De Groene een coververhaal over een nieuwe agrarische revolutie. Die voor het eerst na 10.000 jaar weer plaatsvindt. En het gaat dan om landbouw zonder land, de zogenaamde stadslandbouw en vlees zonder vee. Maar gekweekt vlees, ja, een revolutie inderdaad. En een stuk over de arrestatie van groene journalist Ingeborg Beugel in Griekenland. Omdat ze een jonge vluchteling onderdak bood. Dat dus allemaal in het artikel van Roos van der Lint deze week in De Groene. U kunt dat lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl, dan wordt u dat allemaal uitgelegd. U kunt reageren op deze podcast via de mail. Ons adres is podcast@groene.nl. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer, die deze week werd gemaakt door Sophie Bongers en Kees van der Bos. En de muziek was van Ede Staal en Freek de Jonge. En u hoort nu nog een stuk van hun strijdlied.
Daugren Bino van de koor was, zat er echt niks anders op.
Dint te stoppen midden dit haast,
maar kreeg dat kamp maar in de kop.
Het barst van de alternatieven, toen Nederland sluit aan loyaal. Biedt groen meer perspectief,
schop vrije energie.